Goedemorgen gemeente. Op deze kroningsdag van de Heer Jezus heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 87 vers 1. Zijn grondslag, zijn onwrikkelijke vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En ook vers 5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Ik noemde u het eerste en het vijfde vers van Psalm 87. De kerkraad wenst u hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 12 en 13. Gij die God vreest, gij alle prijst de Heer, ik loof eerlang u in een grote schaar. 12 en 13 van Psalm 22. Psalm 75, en daarvan het eerste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Waarom dan? Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Psalm 75, het eerste vers na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden we nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood en hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is niet eens een zondag en toch zijn we als gemeente samengekomen in de kerk vanmorgen. Het is donderdag. En we hebben thuis ook de knop van de kerkradio weer aangezet om mee te luisteren met deze dienst. Omdat het een bijzondere donderdag is. Hemelvaartsdag. De Heere Jezus is naar de hemel gegaan. Weer terug naar waar hij gekomen was. En we danken u dat hij hier geweest is. En dat zijn naam ons vreugde geeft. Omdat zijn naam betekent redder, zaligmaker. En al wat daarvoor nodig was, heeft hij volbracht. Aan het kruis, in het graf, maar ook uit het graf weer opgestaan, maar nu niet meer onder ons. Soms vinden we dat best wel eens jammer. Want misschien denkt een kind of een ouder of een oudere in de kerk wel, ik zou best de Heere Jezus eens echt willen zien in levende lijven. Maar dat kan niet. U bent naar uw troon gegaan. En u zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader en u regeert. U ziet ons wel en u kent ons door en door. Niets is voor u verborgen. En nu we zonder u zijn, en toch niet alleen, want we hebben de Bijbel, uw woord, willen we u bidden om een goede en een gezegende dienst met elkaar en een fijne hemelvaartsdag. We danken u ook dat het zulk prachtig weer is en dat het ook nog even aanhoudt. En we danken u dat u onze God bent die leeft en regeert in eeuwigheid. Ook al bent u niet meer onder ons in de Heer Jezus Christus, toch weten we dat u met uw geest ook vanmorgen tegenwoordig wil zijn. Onder ons en in ons wil werken. Om ons zo uw woord duidelijk te maken. Laat de Bijbel onze gids zijn. Niet alleen vandaag, maar op heel onze levensweg. En houd ons op dat spoor achter de Heere Jezus aan. En vergeef het ons, o God, als we spoorloos waren. Of aan het dwalen zijn geweest. Brengt u ons terug achter de goede herder aan. Jezus Christus wil ons horen uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Het is misschien wel leuk voor de kinderen om even te vertellen, maar wist je dat er in de Bijbel ook een dokter geschreven heeft? Twee Bijbelboeken zelfs. En uit allebei die Bijbelboeken van die dokter gaan we vanmorgen lezen. Hij heet Lucas. Oh, zeg je misschien, maar dat is toch een evangelist? Ja, maar die is eerst dokter geweest. We lezen eerst uit zijn tweede boek. En dat is de Handelingen van de Apostelen. En daarvan lezen we de verzen 4 tot en met 14. Handelingen 1, de verzen 4 tot en met 14. En daarna lezen we uit het evangelie dat Lucas heeft opgeschreven. En daar lezen we dan zijn laatste woorden uit hoofdstuk 24. De verzen 52 en 53. En dat is ook de tekst voor de preek. Maar nu eerst dus Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met vers 14. En toen hij, dat is de Heer Jezus, met hen, dat zijn de discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. En terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hen aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover onze schriftlezing. De tekst vindt u in Lucas 24... Afgelopen zondag hebben we de laatste woorden uit Matteüs 28, het laatste hoofdstuk, gelezen en bepreekt. Vanmorgen staan we stil bij Lucas 24, de versen 52 en 53. Daar is Jezus naar de hemel gegaan. En wat doen de discipelen dan? En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Voordat we dit met elkaar gaan overdenken, zingen we nog en wel uit Psalm 105 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugde. Psalmen 1 en 2 van Psalm 105. Gemeente des Heren, Hemelvaartsdag vandaag, de dag. Een beetje een vreemde dag, zo halverwege de week. Typisch, in grote steden merk je dat winkels op zondag open moeten, maar op Hemelvaartsdag blijft men en blijkt men gesloten te zijn. Hoe ga je daarmee om met Hemelvaartsdag? Eerlijk gezegd is Hemelvaartsdag vaak minder populair dan bijvoorbeeld de kerstdagen. Eenvoudig gezegd, dan verdringen de mensen zich meer rondom de staldeur en het kindje Jezus, dan dat ze zich verdringen rondom de hemelpoort. Zo gaat dat toch? Terwijl het in feite alles met elkaar te maken heeft. Jezus' komst naar deze aarde, het kerstfeest, en Jezus gaan weer terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader. En alles wat daartussenin heeft plaatsgevonden, tussen zijn komst en zijn weer gaan. Jezus heeft zijn werk volbracht. Helemaal. Totaal. Daar hoeft niks, maar dan ook niks van mij, van jou, van u meer bij. En dat geeft vreugde. En dat merk ik ook aan de discipelen. Hoe zij met het weggaan van de Heer Jezus omgingen, hoe ze daarmee bezig waren. En dat is heel veelzeggend, ook voor ons vandaag de dag. We hebben het gelezen in de laatste verse die Lucas in zijn evangelie heeft opgeschreven. En eigenlijk begrijp ik ze niet. Want dat is toch verdrietig als er iemand waarvan je heel veel houdt, waar je heel veel mee hebt meegemaakt, met wie je een paar jaar bent meegewandeld, als die weer vertrekt, als die weggaat, niet even verhuizen, zodat je nog eens kunt bellen, niet emigreren, dat je hem niet meer ziet hooguit via Skype of zo. Maar dat hij weer terug gaat naar de hemel. Oh, wat zou ik dat erg vinden. Maar de discipelen niet. Dat was ruim een maand geleden wel anders. Toen Jezus gestorven aan het kruis, begraven werd in een graf. Maar weer uit dat graf opstond. En dan zou je denken van wat een feest. Wat een heerlijkheid, wat een vreugde. Maar nee, toen geloofden ze het niet. En toen zaten ze een beetje verdrietig te zijn achter de deuren op slot, ergens in Jeruzalem. Maar nu is het feest. Nu is er vreugde. Toen waren ze er behoorlijk verbouwereerd en angstig van. Maar nu Jezus ten hemel is gevaren, En ze hebben dat voor hun ogen zien gebeuren. Je zult er maar bij geweest zijn. Naar de hemel gevaren om daar de stoelen klaar te zetten. Zo zei hij, zijn verstandelijk gehandicapte, heel fijnzinnig. Hij zet daar de stoelen klaar. Geen verdriet dus, maar blijdschap. Zo brengen de discipelen de hemelvaartsdag en daarna door. Het begon net buiten Jeruzalem, de buurt van Betanië. En daar heeft de Heer Jezus hen heen gebracht. En dan wordt dit het echt laatste wat ze van hem zullen zien, wat ze met hem zullen meemaken van zijn verblijf op aarde. En hoe doet Jezus dat dan? Hij heft zijn handen op en hij zegent zijn discipelen. Dat is niet niks hoor. Als dat gebeurt, dat is niet even wegwuiven of uitzwaaien wat Jezus doet. Nee, hij heft zijn handen op en hij zegent zijn discipelen. Dat is een heel bijzonder gebeuren. Misschien hebben de kinderen in de kerk, in een kinderbijbel bijvoorbeeld, wel eens een plaatje gezien van hoe iemand gezegend werd. Vaak voordat iemand afscheid nam, gaf hij nog aan iemand die onderweg ging op reis de zegen mee. En dan legde hij zijn handen op het hoofd van degene die ging vertrekken. En dan zei hij heel belangrijke woorden voor onderweg. Iets in de zin van God zal met je zijn. God gaat met je mee. En zo was in Israël ook het gebruik dat een vader zijn kinderen zegent voordat ze slapen gaan. En dan legt hij ze, om zo te zeggen, in de handen van God. Maar ook, en ik denk zeker dat dat erg indrukwekkend geweest is, als voor bijvoorbeeld vader ging sterven, dan liet hij al zijn kinderen bij zich komen en dan legt hij ieder kind apart de handen op en spreekt hij een zegenspreuk over hen uit. En die geeft hij hen mee voor het verdere van hun leven. Zo heeft in het eind van Genesis dat ook Isaac gedaan met de eerstgeboortezegen, maar ook Jacob. Vaders hand, vaders handen op het hoofd van elk van zijn kinderen. En stuk voor stuk gezegend. En denk maar aan wat een dominee doet aan het eind van een kerkdienst. Dan krijg je allemaal de zegen mee. Alleen, ik kan er niet bij om iedereen persoonlijk, privé, mijn handen op zijn of haar hoofd te leggen. Vandaar dat we dat een beetje afstandelijk doen. En zo wordt u dan gezegend weer naar huis gestuurd. Naar huis laten we u gaan. Met de woorden van God. Met de woorden van de drie enige God. Met de namen van God als het ware meegegeven. En dan gaat eigenlijk God zelf met je mee. En wat gebeurde er daar nou net buiten Jeruzalem in de buurt van Betanië? Daar heeft Jezus zijn handen opgeheven en hij heeft zijn discipelen gezegend. En terwijl hij hen zegende, vertrok hij. Hij ging de lucht in met zegenende handen. En dat is wel aardig om even bij stil te staan. Hoe hoger Jezus de lucht ingaat naar de hemel toe, des te groter wordt dat bereik onder zijn zegenende handen. Als een vader zijn kind onder zijn handen neemt, dan heeft hij er één onder handen genomen en gezegend. Maar als Jezus ten hemel vaart, dan wordt dat zo'n groot en groots gebeuren. Hoe hoger Jezus stijgt, hij krijgt heel de wereld, heel de aardbol onder handen om te zegenen. Steeds hoger en steeds meer wordt er dan deel van die zegen. Hoe hoger Jezus vaart ten hemel, hoe meer er gezegend wordt. Ik denk niet dat heel de wereld dat in de gaten heeft. Dat is jammer. Hoe gezegend ze is. Hoe gezegend wij zijn. Ik denk dat we daarom ook de taak hebben om dat uit te dragen en te beleven. Uit te zeggen. Om dat door te geven. Ik denk niet dat heel de wereld dat in de gaten heeft. En daarom heeft ook heel de wereld zich niet naar hem toegewend. En ook niet heel de wereld ziet het belang ervan in, van Jezus' woorden en Jezus' werk dat hij volbracht heeft. Niet heel de wereld zat of zit er ook maar op te wachten. En terwijl God toch zijn zoon gegeven heeft, omdat hij die wereld zo lief had. Opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Het eeuwige leven heeft. Wat ben je gezegend met de Heer Jezus Christus die naar de hemel is gevaren. Waardoor mij niks aan toegedaan is, aan toegevoegd hoeft te worden. Wat ben je gezegend. En daarom kun je ook blij zijn. Vol zijn van zijn weg en werk. Want je weet het. Hij die gegaan is, is gegeven als enige naam onder de hemel. Tot redding, tot zaligheid, tot behoud. Maar nou een vraag. Is dat nou ook te merken aan me? Aan jou? Aan u? Ik zei net van, niet iedereen zit daarop te wachten, hè, op die hemelvaart en op gezegend te worden. Op het werk van de Heer Jezus, op zijn woord, op zijn weg die hij gegaan is. Maar u en jij en ik, wij die vandaag hemelvaartsdag vieren. En dus weet hebben van gezegend te zijn. Heel die wereld bol. Hoe ja, beleven we dat? Hoe dragen we dat uit? Hoe komt dat verder dan ons alleen? Of zegt u van, ja, het wordt wel mooi weer, dus warm. Maar toch blijven we daar koud en onverschillig onder. Dat voor heel veel mensen hemelvaart er maar een beetje bij hangt. Dat kon daar wel eens aan liggen. Dat wij zelf het daarnaar gemaakt hebben. En ons niet hebben uitgeleefd. Blij zijn geweest, vreugdevol, vanwege wat Jezus hier is komen doen. En wat hij afgemaakt heeft, compleet, vervuld. En daarom is het belangrijk om eens te letten op die discipelen, hoe die daarmee omgaan. Wat hun reactie is. En dat valt me op, die is zo totaal anders dan dat je verwacht zou hebben bij een heengaan, bij een vertrek van een geliefde. Want de afwezigheid van de Heer Jezus Christus, dat hij is weggegaan, dat maakt hen niet onverschillig. Dat maakt hen niet onbetrokken. Ik zal eens iets ondeugends vertellen uit mijn jeugd. En ik doe dat voor de kinderen. En ook voor jou, Arie. En voor allemaal in de kerk. Vroeger, bij ons, in de klas, toen ging de juf of de meester wel eens even weg. Dan moest hij iets halen of een boodschap doen. Niet te lang. En wat deden wij dan? Dan zetten we iemand op de uitkijk. En die moest opletten, steeds kijken van, komt ze er alweer aan of... En misschien weet je dat gezegde, die juffrouw was geen kat hoor, maar dat gezegde is, als de kat van huis is, dan dansen de muizen op tafel. En zo ging dat in de klas bij ons. Als de juffrouw, als de meester er even niet was, dan maakten we even een pret en een plezier en een lol ervan. Maar die ene die op de uitkijk stond, die riep dan, ze komt eraan. En dan wij weer gauw netjes in de bank, alsof er niks was gebeurd. Zo ging dat. Nou, zo had dat na hemelvaartsdag ook heel goed kunnen gebeuren. De meester met een hoofdletter was weggegaan. En dat het dan onder de discipelen zomaar een rommeltje zou zijn geworden. Met misschien een paar op de uitkijk die zouden zeggen, hij komt er weer aan. Ja, dan is misschien je olie wel op. Zoals bij die 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Weet hebben dat de meester weggegaan is. En dat is nou alweer zo'n 2000 jaar geleden. is het wel zaak om die blijdschap en die vreugde gaande te houden vanwege wie hij was en vanwege wat hij deed en vanwege het feit dat ik daarmee verder kan. Ook al is hij niet meer in levende lijven hier aanwezig, maar hij komt wel terug om het me te vragen. Wat heb je gedaan met mijn weg, met mijn werk, met mijn naam, met mijn faam? Of zeggen we zijn nou zelf de baas. Wij maken met elkaar wel de dienst uit. En daarom opnieuw zeg ik, het is niet zo verkeerd om eens goed op die discipelen te letten. Wat doen zij in ons tekstgedeelte? Ze doen hetzelfde als wat we lazen zondagmorgen aan het slot van Matthäus. Ze aanbidden. Vol blijdschap. En ze gaan naar de tempel. Naar het huis van God. En daar loven ze en daar danken ze God. Je zou kunnen zeggen, dat is hun liturgie geworden, hun orde van de dagelijkse dienst na hemelvaart. Niet zo van, wij hebben het rijk alleen, de meester is vertrokken en nu zullen wij het eens even vertellen. Wij maken de dienst niet uit. Ze aanbaden hem, die er helemaal niet meer bij was, die vertrokken was. En ze doen dat ook in Gods heiligdom en in Jeruzalem, daar waar God zelf woont en troont en waar zijn heil wordt verkregen, daar wordt aanbeden. Ik heb dat zondagmorgen ook uitgelegd, maar toen waren heel veel kinderen er niet. En ik doe het graag nog een keer, ook al is het alleen maar voor jullie. Weet je wat aanbidden is? Dan moet je even denken aan de kerstgeschiedenis. Toen kwamen daar een paar wijze mensen uit het oosten. En kwamen ze doen? Wat zeggen ze tegen koning Herodes? Als ze bij zijn paleis zijn gekomen, wij zijn gekomen om de koning van de Joden te aanbidden. Oh, dat is mooi, zegt Herodes, dat komt goed uit. Want dat wil ik ook wel doen. Maar hij liegt het. Hij bedriegt de boel. Want hij wil echt Jezus, de koning der Joden, niet aanbidden, maar ombrengen. Hij meent er niks van. Die wijzen uit het oosten, die hebben het wel gedaan. Die zijn door de ster naar Bethlehem geleid. En dan lees je in de Bijbel dat ze neervallen op de grond en het kindje aanbeden hebben. Kijk, daar legt de Bijbel het eigenlijk al een beetje uit wat aanbidden is. Neervallend op de grond hebben ze het kind aanbeden. Als je God aanbidt, als je de Heer Jezus aanbidt, dan kun je jezelf niet staande houden van hier ben ik. Maar dan val je, en dan kniel je en dan word je klein. En je kunt je niet gaande houden. Aanbidden, dat kun je even gauw tussen neus en lippen doordoen. Even gauw onderweg in het loopje, nee, op je knieën. Klein voor God, zodat je het beseft en tot uitdrukking brengt. Heere, wat bent u groot. Majesteitelijk, u bent koning. Dat zeg je niet alleen met je mond en met je tong. Maar als je hart daar echt vol van is, dan zeg en zing en beleid je dat uit. Ik kan me voor God, voor de Heer Jezus, niet staande houden. Wat zei Johannes de Doper ook alweer? Hij moet groeien. Hij moet wassen, hij moet toenemen, groter worden en ik steeds kleiner, minder worden. Nou, aanbidden, dat is ook dat je de Heer Jezus groot maakt, dat je zijn naam roemt, dat je zijn naam beroemd maakt. Dat je niet schaamt voor de Heer Jezus, dat je niet zwijgt voor de Heer Jezus, maar dat je hem zo alle ruimte geeft en gunt. Alle ruimte. Niet zo van tot hier toe en de rest is voor mezelf. En niet alleen met woorden, maar ook in daden. Jezus groot maken. Geen knieval voor wie dan ook maar. De Heer Jezus, toen hij nog maar net begonnen was met zijn werk op aarde, toen werd hij door de Heilige Geest de woestijn ingestuurd. En dan komt de Satan naar hem toe. En die vraagt aan de Heer Jezus, maak eens even een knieval. Eentje maar. En dan zegt Jezus, nee, de Heer uw God moet u aanbidden. En hem alleen dienen. He, dat is uit Psalm 96, die gaan we straks ook zingen. Aanbid hem nederig, heel je leven. Kijk, dat is de houding van de kerk, van de gemeente, na hemelvaart. Niet in tranen, niet treuren, omdat de Heer Jezus er niet meer is, zoals dat voorheen gedaan werd na Pasen, maar vol aanbidding. Wij klein, hij groot. Vol dienst en overgave aan God. Volledig, vol van God, leeg van jezelf. U alleen, u loven wij, aanbidden wij, bedoelen wij. Nou was men in de dagen van de Heer Jezus gewend om alleen naar Jeruzalem op te gaan, om te aanbidden. Daar was de tempel, daar was het heiligdom. Misschien ken je die geschiedenis wel uit de handelingen van de apostelen. Van die man die uit Ethiopië kwam, uit Moreland. Hij heeft er waarschijnlijk ook als een Moriaantje uitgezien, helemaal zwart. En die man die ontmoet Filippus onderweg. En van die man staat geschreven dat hij ook naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden. En wat lees ik helemaal achter in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek Openbaringen, dat daar de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, dat al die 24 ouderlingen neervallen en hun kronen waarmee ze gekroond zijn afgooien en hem aanbaden. En wat zeggen ze dan? U, Heere, u bent waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door u zijn wij en zij geschapen. Nou, dat is aanbidden. Je eigen eer weggooien, wegcijferen en voor hem vallen en voor hem gaan. Maar wij zijn niet in Jeruzalem. Nee. Wij zijn ook niet in de tempel. Wij zijn hier in Nederland. Wij zijn hier in Ochten. En hoe doen we het dan hier? En ook buiten Ochten? Kan dat nu eigenlijk ook wel, nog steeds? Mag het nu ook nog, hem aanbidden? Je echt klein weten en maken voor hem? Als ik heel eerlijk ben, en ik steek mijn hand gewoon maar in eigen boezem, dan zit het in mijn aard, dan zit het in mijn genen, in mijn hart, in mijn bloed, om me maar gaande en staande te houden. Tegenover mijn naaste, ook gewoon tegenover de Heere God, net zo goed. Het is me als het ware op het lijf geschreven om de troon en de kroon maar aan mezelf te houden. Mijn borst vooruit, mijn neus in de lucht. En ik doe niet onder voor een ander. En wat neem ik voor al die ander toch graag de maat? En wat weet ik me verheven en belangrijk boven die en gene? Ja, maar het is hemelvaart. Een hemelvaart geweest, een hemelvaart geworden. En dat mag je niet laten weg hebben. Aanbidden. God bedoelen. Hem op het oog hebben. Hem hoog achten. En dan word ik En dan worden we, en dan zijn we, en dan blijven we klein voor God. Niet heersen, maar dienen. Eerbied tonen. Eerbiedig zijn. Het van hem verwachten. Op hem aangewezen zijn. Ach, ik besef het. Ik heb eigenlijk niks in te brengen. Maar ik mag leven van genade. Want meer heb ik niet nodig. En dat is me alles. Hem aanbidden. En wie vol is van zichzelf, die redt dat niet. Die kan dat niet. Wie meer oog heeft voor een ander dan voor de ander met een hoofdletter, die komt aan loven en blij zijn niet toe. Dan sta je in feite jezelf in de weg en je berooft God van zijn eer. En wat zijn we soms, en soms vaak druk met spioneren, met om ons heen te zien, om maar te ontdekken dat ik niet ben zoals die en gene. Hè, dan lijk je wel wat op die fariseer die ook voor in de tempel stond daar, en hij stond zichzelf een beetje op de borst te kloppen. En wat stond die te danken dat hij tenminste niet was zoals die ander achter in de kerk. Maar het was in feite een zichzelf bedanken. En de Heere God mocht hem eigenlijk ook wel dankbaar zijn. Want wat had hij het toch goed met zichzelf getroffen. Wat kunnen soms wij mensen de Heere God een vreemde dank aanbieden. En niet aanbidden. Dan is het me niet om hem begonnen, maar om mezelf. En hier in onze tekst wil het ons juist tot voorbeeld zijn hoe die discipelen daarmee omgaan, dankende God. Al lovend. Ze weten niet van ophouden met dit te doen. God op het oog te hebben en hem te bedoelen. Er wordt gezegd, er wordt gezongen, er wordt beleden wie de Heere voor hen is. Als je daar eens even bij stilstaat en dat tot je laat doordringen in oogenschouw neemt, als je gewoon je omgang met de Heere God in je gebedsleven alleen al daarnaast legt, en dat is even onder de loep neemt, dan merk je dat het al zo vaak ook in je bidden een naar jezelf toehalen is, en maar schrapen, en maar vragen, en wilt u. Hij wilt van alles. Maar loven en danken, weet je wat dat is? Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus leerde toen de discipelen vroegen: Heere, leert u ons nou eens bidden? En dan zeggen we, ja, dan komt het onze Vader. Ja, dan komt het onze Vader, dat hebt u ook geleerd. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook geleerd, jongens, thuis of op school. Dat is een heel belangrijk gebed, maar als je eens bekijkt hoe Jezus dan zijn discipelen bidden leert, dan is dat niet van kom maar hier en ik kan me naar me toe halen en schrapen. Nee, dan leert de Heer Jezus eerst in 3 korte zinnen te zeggen wie de Heere God is. En dan gaat het over uw naam worden geheiligd. Dat is aanbidding. Uw koninkrijk komen. Dat beleid je, dat verwacht je. Uw wil geschieden. En dan haast tussen de regels van aanbidding door. Dan komt het over mijn dagelijks brood. En over vergeving. En over een geleid leven. En dan gelijk erachteraan gaat het weer 3 keer over uw. Uw, dat je dus van je af bidt, dat je aanbidt. Ik denk wel eens, en dat is natuurlijk een heel verkeerde gedachte, want de Heer Jezus had dat gewoon beloofd. Maar ik denk wel eens, het is maar goed dat er na de hemelvaartsdag het Pinksterfeest gekomen is. Hè, en dat de Heilige Geest werd uitgestort. In alle volheid. Anders Anders zou je dat loven en dat danken en dat aanbidden en dat groot maken van God in Jezus Christus toch nooit vol. En dan denk ik ook, wat zorgt God zelf goed voor zijn zaak en voor ons als zijn mensen. Dat hij ons maar niet voort laat tobben als een juf of een meester die niet meer terugkomt naar de klas. En wij maken er wel een potje van met elkaar. Nee, nee. Na hemelvaart volgt Pinksteren. En in die volheid kunnen we, mogen we, zullen we als gemeente ook verder gedreven door woord en geest, ons nergens op verheffend, maar Jezus weg en werk, roemend, aanprijzend bij iedereen, wetend, gelovend, belijdend, hij komt terug. En zonder hem kunnen we niets doen. Onthoud het maar, wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Op zijn school. Hij is er even niet. Maar hij komt weer terug. En de les blijft. Amen. We gaan zingen van Psalm 96, de versen 6 en 8. Aanbid hem nederig al uw leven. En ook het negende, juich voor het achtste. Dat zich de hemelen verblijden, verheugt zij de aard aan alle zijden. De versen 6 en 8 van Psalm 96. gaan nu samen danken en bidden. Heere, onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. We danken u voor wie u bent als Vader. Met aan uw Zoon, aan uw rechterhand uw Zoon Jezus Christus in de hemel. Hij heeft zegenend deze aarde verlaten. En hoe hoger hij ging, hoe verder reikte die zegen. Om ook maar niemand tekort te doen. Geef, Heere God, dat we ieder persoonlijk dat mogen ervaren als gezegende mensen op deze aarde geplaatst te zijn. En de Meester is weg. En toch aanbidden we u, loven we u, maken we uw naam en uw daden bekend. We kunnen niet zwijgen wanneer we zo gezegend zijn met al het uwe. Heere, geef dat we dat ook waar maken, omdat het waar is. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. En in de wetenschap dat u terugkomt, hebben we ook anderen daarop opmerkzaam te maken. Want u hebt geen lust in onze dood, dat er ook maar iemand verloren zou gaan. Maar u wilt ons leven en daarvoor hebt u ook alles in het werk gesteld. Niet het minst in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, door hem op te offeren aan het kruis op Golgotha. Zijn werk was af. Zijn zijn hier onder ons zat erop. En nu mogen we reikhalzend, verlangend uitzien. Weer naar de hemel. Maar ook bezig. We zijn aan het werk gezet. Geef, Heere, dat we onze taak er niet bij neerleggen. Maar dat we steeds weer merken dat u door uw geest en woord ons inspireert en aanblaast. Laat ons zo ook gemeente zijn, tot eer van u. Een stad op een berg waar iets van uitgaat, die gezien mag worden. Dat opgemerkt wordt, wat hebben ze toch? Wat doen ze toch? Wie zijn ze toch? Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent, Heere Jezus Christus, die we kennen, aanbidden, liefhebben en loven, geloven. Wilt u die vlam telkens weer aanwakkeren en brandend houden, ook onder ons, maar ook tot in de verste verte toe, opdat ook mensen in de zendingsgebieden ervan op de hoogte komen en blijven. Laat er zo gebed mogen zijn, over en weer, voor elk ander, ook voor de kerk in de verdrukking. De kerk die het moeilijk heeft, gemeenten en mensen, gemeenteleden die vervolgd worden, waar we zo af en toe eens wat van lezen en horen, maar waar we niet naar verlangen om daar ook gelovigen te zijn. Maar laat ons hier dan ons hoofd niet in het zand steken, maar met opgeheven hoofd blijvend uw naam belijden. Misschien ook wel tegen de verdrukking in. Misschien ook wel tegen de storm en de wind van voren te krijgen in. Maar ook beseffend, u bent het zo waard. Want u bent onze God en Meester, die gegaan is, maar die ook weer komt. Wees met ons ook het verdere van deze dag. Wees met onze ouderen en alleenstaanden. We mogen straks in het kader van het werk van onze broeders diakenen daar onze gaven voor geven. En het werk wat ze mogen verrichten voor en onder hen. Wil dat zegenen, Heere God, zodat het ook tot zijn bestemming komt. En mensen weer lichtpuntjes aangereikt mogen krijgen. In het leven, op hoge leeftijd of in eenzaamheid. Draag hen alle met uw eeuwige armen onder hun, onder ons leven. Ga ook het verdere van deze dag met ons. Neem ons in uw hoede en laat het ons maar uitbazuinen. Waar we vanmorgen geweest zijn, niet omdat wij het zijn. U alleen, u loven wij. Ja, we loven u, o Heer. Hoor ons uit genade alleen, omwille van uw Zoon. Onze Heere en Meester, Jezus Christus, in de vergeving van al die keren dat onze haan koning moest kraaien. Want we hebben een andere koning, Jezus Christus. Amen. Onze liefdegaven geven we nu in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 29, de versen 1 en 6, aardse machten. Loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde, loof de Heer die wonderen werkt. Israël, zijn volk, versterkt. Het eerste en laatste vers van Psalm 29. Ga dan nu blijmoedig heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.